Leviticus 23 vanaf vers 34. Spreek tot de kinderen Israël zeggende: op de 15e dag van deze 7e maand zal het feest der loofhutten 7 dagen den Heere zijn. Op de eerste dag zal een heilige samenroeping zijn, geen dienstwerk zult gij doen. 7 dagen zult gij de Heere vuuroffer offeren. Op de 8e dag zult gij een heilige samenroeping hebben en zult de Heere vuuroffer offeren. Het is een verbodsdag, gij zult geen dienstwerk doen. Dit zijn de gezette hoogtijden des Heeren, welke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen, om de Heere vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankofferen elk dagelijks op zijn dag te offeren. Behalve de sabbatten des Heeren en behalve uw gaven en behalve al uw geloften en behalve al uw vrijwillige offeren welke gij de Heeren geven zult. Doch op de 15e dag der 7e maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des Heeren feest 7 dagen vieren. Op de eerste dag zal er een rust zijn en op de 8e dag zal er rust zijn. En op de eerste dag zult gij nemen takken van schoon geboomte, palmtakken en meien van dichte bomen met beekwilgen. En gij zult voor het aangezicht des Heeren uw schat 7 dagen vrolijk zijn. En gij zult dat feest in de Heeren 7 dagen in het jaar vieren. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. 7 dagen zult gij in de loofhutten wonen. Alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutten wonen, opdat uw geslachten weten dat ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen, als ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb. Ik ben de Heere, uw God. Alzo heeft Mozes de gezette hoogtijden des Heeren tot de kinderen Israëls gesproken. Tot zover. En meteen moet ik opmerken dat dit feest van loofhutten inderdaad op nogal wat andere plaatsen beschreven wordt als inzetting in elk geval in de wet, in de boeken van Mozes. Aan de andere kant is het ook zo dat de hele Bijbel door verwezen wordt, hetzij direct, hetzij indirect, naar dit grote feest. Het is zelfs zo dat als in Israël onder de Joden gesproken of geschreven wordt over het feest, dan is het zonder meer dit feest. Het grootste feest aan het einde van het jaar, min of meer. Dat wil zeggen aan het einde van het natuurlijke jaar, want het is natuurlijk in de eerste maand van het burgerlijke jaar, maar het is aan het eind van het natuurlijke jaar, aan het eind van de oogst, bij de aanvang van de winter, want dat is eigenlijk het idee. Wanneer inderdaad de vrucht van het land wordt ingezameld, zoals hier staat en ook op vele andere plaatsen, dan zou men dit feest van de hutten vieren. Wij kennen het uit de Bijbel ook als het feest van de tabernakelen, want dat woord wordt nou eenmaal gebruikt en niet het woord hutten. Maar in werkelijkheid gaat het inderdaad om hutten. Dat wil zeggen, toch om tijdelijke woningen. De gedachte is namelijk dat in deze dagen van het loofhuttenfeest, van de 15e tot en met de 21e van deze 7e maand, de inboorlingen des lands, ik vind het een mooie uitdrukking, hè? De inboorlingen, dat wil zeggen de autochtonen, dat is wat het betekent. Degenen die in het land wonen en geboren zijn, is het idee. Die zouden die 7 dagen lang niet gewoon in hun huizen wonen of waarin ze maar gewend zijn te wonen, maar inderdaad in deze speciaal voor de gelegenheid neergezette hutten. Zo gaat dat. Die kun je als bouwpakket gewoon kopen bij de supermarkt of zoiets. En die zet je dan in je tuin of aan je huis of zo. Maar zoiets, loofhutten. Een speciale hut, meestal wordt dingen elk jaar opnieuw opgezet. Dat is gewoon dat is net zoiets als een tent, weet je wel. Dat is volgens instructies enzovoort. Dus het is een hele klus om gebruikswijze te lezen welke palen je eerst moet neerzetten en welke dan pas later. Maar daar komt het ongeveer op neer. Er zijn uitgebreide voorschriften voor onder het Jodendom, al sinds mensenheugenis moet ik u zeggen, over welke afmetingen die hut minimaal moet hebben. Maximaal maakt niet uit, geloof ik, want er zijn maten voor. Niet helemaal, maar er zijn bepaalde begrenzingen aan verbonden. Maar in ieder geval, het moet het zijn volgens de voorschriften waarin Israël zou wonen en waarin het ook officieel alles zou doen wat tot het leven behoort. Men slaapt erin, men eet erin en noemt u maar op. En de essentie van het geheel is eigenlijk, al wordt daar niet zo vaak over gesproken, dat het daarbij gaat inderdaad om tijdelijke woningen. Wanneer wij gewoon blijven even bij dit schriftgedeelte uit Leviticus 23, dan staat er ook uitdrukkelijk bij, en op andere plaatsen ook, maar die zoek ik allemaal niet op. Er staat er ook uitdrukkelijk bij dat men volgens vers 42 zeven dagen in deze loofhutten zou wonen. Voor alle duidelijkheid, hutten niet om te loven, hoewel dat wel het geval is, maar dat is niet wat de term betekent. Hutten van lover namelijk, van boomtakken is het idee. Althans, het dak zou daarvan moeten zijn, boomtakken en boombladeren. Ze gaan er toch in die dagen af, van de bomen bedoel ik. Ja, dat is zo nou eenmaal, hè. Dus september, eind september, begin oktober eventueel. Maar lover dus, hè. Zeven dagen zult gij in deze loofhutten wonen. En er staat er in vers 43, opdat uw geslachten weten dat ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen als ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb. Ik ben de Heer uw God, enzovoorts. Nou weet ik niet wat u in gedachten hebt bij de uittocht uit Egypte en in bijzonder bij de geschiedenis van Israël 40 jaar lang in de woestijn. Maar u hebt waarschijnlijk allemaal wel eens van die fraaie tekeningen gezien van hoe dat er dan uitzag. Het volk Israël gelegerd midden in de woestijn rondom de tabernakel. De Bijbel geeft daar instructies van waar de verschillende stammen gelegerd zouden zijn ten opzichte van de tabernakel, die in het midden van het kamp van Israël zou staan enzovoorts. En wat je op de tekeningen altijd ziet, dat vind ik altijd leuk, dat is net of het met het leger is, weet je wel. Allemaal dezelfde tentjes, allemaal uniform enzovoorts. Veel netter in elk geval dan de gemiddelde camping hier in de buurt op de Veluwe. Dat is zo is het eigenlijk. Maar u dient ook te bedenken dat toen het volk verlost werd uit Egypte en zomaar in de woestijn terecht kwam, waar ze niet helemaal echt op gerekend hadden, toen zouden ze moeilijk hun tent uit kunnen pakken. Hun lichtgewicht, weet u wel, met van die, nou ja, laat maar zitten. Met van die ritsluitingen, zuster, ja, precies. Zelfgebreide tenten waren dat. Nou goed, dat hadden ze dus niet. En dat betekent dus dat ze althans aanvankelijk, kennelijk, zich onderkomens gemaakt hebben van wat er wel voorhanden was. En in elk geval blijkt uit een schriftgedeelte als deze dat men althans aanvankelijk gewoond heeft in hutten van boomtakken. Dat is het, zoals de padvinderij, dat onderwijs, of dat nog zo is, weet ik niet, maar dat was vroeger zo, zegt mijn broer, maar vooruit. Boomtakken, dat is wat er staat. Dat wil zeggen, niet zelfgemaakte tenten zoals we dat zo mooi uitgebeeld vinden meestal. Dat zal later wellicht zo geweest zijn, maar aan het begin in elk geval niet. Het heette ook niet tenten, het heette hutten. Er zijn ook commentatoren die zeggen, zoals Denkeron, niet vertalen met tabernakelen, maar met hutten. Want het gaat niet over tenten, maar het gaat over hutten. Daarna zeg ik weer dat in de praktijk het verschil niet zo groot is, want de gedachte is namelijk in de eerste plaats dat het gaat om een tijdelijk onderkomen. Dat is wat het is. Die hut is ook maar 7 dagen per jaar. Nou kunnen u zeggen, zo staat het er ook. Nou kunnen wij natuurlijk wel zeggen, ja, maar dat 7 slaat altijd op volledig en volkomen en wellicht zelfs op de eeuwigheid. Maar dan moet ik zeggen dat in verband met dit loofhuttenfeest uitdrukkelijk niet aan de eeuwigheid gedacht wordt. Daar is een beetje een probleem over het algemeen. Ook daar waar dit feest profetisch geïnterpreteerd wordt. Want om het maar vlug te zeggen, de algemene gedachte is toch, en die is volkomen terecht, dat dit loofhuttenfeest de uitbeelding is vooraf van wat wij gewoonlijk noemen het duizendjarig rijk. Dat is waar, maar ik weet niet wat u denkt bij de term duizendjarig rijk. Als het 1000 jaar duurt, dan duurt het maar 1000 jaar en komt er ook inderdaad weer een eind aan. En wat de 1000 jaren betreft, dat is inderdaad zo. Dat zijn 1000 getelde jaren en er komt ook inderdaad een eind aan. Begrijp je me goed, aan het koninkrijk niet, maar aan 1000 jaren wel. En wat ik me zeggen wil is dit, dat dit loofhuttenfeest duidelijk volgens de schrift hier terugverwijst naar de uittocht uit Egypte en eventueel verwijst het, als je het zo breed mogelijk neemt, naar de 40 jaren dat Israël in hutten dan wel in tenten gewoond heeft in de woestijn in de tijd. Maar dat was inderdaad een tijdelijke aangelegenheid. Al mag het dan zo zijn dat velen in hun leven niks anders meer hebben meegemaakt dan alleen die wonen in tenten in de woestijn. Het neemt niet weg dat het een tijdelijke aangelegenheid was voorafgaande aan de definitieve vestiging van het volk in het beloofde land, in het erfdeel des Heren enzovoorts. Wanneer men aan de andere kant vaststelt dat het loofhuttenfeest op een of andere wijze toch een voorafschaduwing is van de wederkomst van Christus en al wat ermee samenhangt, toekomstig herstel, of zullen we gewoon zeggen de toekomstige verlossing van Israël, is dat natuurlijk volkomen terecht. Maar in de eerste plaats, de Bijbel zegt het nergens expliciet, maar het is met de meeste typologie zo. En in de tweede plaats, men zou dan zich toch realiseren dat het loofhuttenfeest weliswaar op een of andere wijze een uitbeelding is van het komende herstel van Israël en dus het komende Messiaanse Rijk. Niettemin is het niet de uitdrukking van de eeuwigheidssituatie, maar van de situatie die wij kennen als de 1000 jaren. En dat is niet de eeuwigheid. En dat zeg ik met grote nadruk. 1000 jaren, zeg ik altijd, zijn de jaren waarin Satan gebonden zal zijn. Ze beginnen ook wanneer Satan gebonden wordt. En dat is heel wat later dan dat de Heer zelf op de troon gezet werd. U weet het, zijn koninkrijk duurt al bijna 2000 jaar. Zij het dan in het verborgenen. En straks zal hij op aarde verschijnen in heerlijkheid. Maar de 1000 jaren zijn niet de 1000 jaren van de heerschappij van Christus, maar zijn de 1000 jaren van de binden, de gevangenschap van Satan. Maar na die 1000 jaren, zegt de schrift ook uitdrukkelijk, zal die weer losgelaten worden enzovoort. En is nog steeds de eeuwigheidssituatie niet bereikt. En dat is maar waar het om gaat. Het loofhuttenfeest drukt niet uit de eeuwigheidssituatie, maar het loofhuttenfeest drukt uit de situatie van de gelovigen die verlost zijn, maar die verzorgd worden, beschermd worden door de Heer zelf in afwachting van, laat ik maar zeggen, de verschijning van nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want daar komt het in de praktijk op neer. Gevolg daarvan is dat het loofhuttenfeest van een heleboel dingen de uitbeelding is en niet alleen van de 1000 jaren. Dat is nou eenmaal zo, omdat typologie in het algemeen natuurlijk vaak heel diep grijpt, terwijl wij geneigd zijn oppervlakkig te interpreteren. Maar als men heel diep grijpt, dan krijgt men slechts dit beginsel. Namelijk, het loofhuttenfeest spreekt over de situatie van al die gelovigen. Ik zeg uitdrukkelijk niet kinderen gods, ik zeg gelovigen. Dat geldt namelijk ook voor oud-testamentische gelovigen, die zich onderwerpen aan het woord Gods en daardoor verlost zijn of worden, maar in elk geval daardoor verzorgd worden ook door de Heer zelf. Onder welke erbarmelijke omstandigheden ook, want hoe dan ook, de situatie in de woestijn kun je rustig beschrijven als erbarmelijk of ellendig of hoe het maar heten mag. Vandaar dat het loofhuttenfeest terugverwijst naar of een herinnering is van de uittocht uit Egypte en het wonen in hutten in de woestijn. Ik neem aan dat het wonen in de woestijn in hutten bepaald niet als feest beschouwd kan worden. Maar het is maar van welke kant men het beziet. Als men het vergelijkt met de slavernij waaruit men verlost is geworden, is het wel degelijk een feest. Bovendien, u en ik vragen zich vermoedelijk nog steeds eigenlijk af, wat was dat eigenlijk voor een feest dat Israël in de woestijn zou gaan vieren? U weet wel, Mozes ging naar Farao en moest zeggen, let my people go. In het Engels weet ik niet waarom, maar let my people go. He. En toen zei Farao, waarom? En toen moest Mozes zeggen, omdat het volk den Heere een feest gaat vieren in de woestijn. Daarna zoeken we welk feest het dan gevierd heeft en kunnen het niet vinden. We moeten er dus iets bij bedenken. En wat we erbij bedenken, komt uitsluitend eigenlijk uit de typologie. Want het feest in de woestijn, dat is een beetje vreemd. Maar vergeleken met de verlossing uit Egypte zou het als feest beschouwd moeten worden. Toen zei een Israëliet, nou zo'n feest was het niet, want we hebben ijverig terugverlangd naar de vleespotten in Egypte. En later zeiden we zelfs, waren we nog maar in Egypte in slavernij enzovoort. Dus zo'n feest was het ook niet. Maar in ieder geval, het was in elk geval de uitbeelding van een verlossing zoals die door de Heer tot stand zou komen. Maar het is maar betrekkelijk. Hoe dat ook zij, het herinnert dus aan de uittocht uit Egypte en wat er verder volgde, maar dat was een tijdelijke zaak. Aan de andere kant leren we net zo goed dat dit loofhuttenfeest, maar ik ga het niet eens met u opzoeken hoor, maar dat het loofhuttenfeest net zo goed de uitbeelding is van de situatie waarin wij in onze dagen bijvoorbeeld leven. Nou ligt dat een beetje bezijden de lijn waarmee we ons bezighouden. Maar niettemin is het zo dat ook Grote Verzoendag, waarover we vorige keer gesproken hebben, en daarmee ook Loofhuttenfeest dat erop volgt, op een of andere wijze spreken over de situatie waarin wij leven. Wat ons betreft is het Grote Verzoendag niet slechts geweest, maar het is het nog steeds. En wat ons betreft is het ook Loofhuttenfeest, want waar het om gaat, laat ik het maar eenvoudig zeggen dan, is eigenlijk de gedachte dat een en ander uitdrukking geeft aan het Nieuwe Verbond, het aanbreken van het Nieuwe Verbond en de situatie waarin men dan daardoor terechtgekomen is. De uittocht uit Egypte immers is een beeld van het einde van het Oude Verbond, de slavernij onder de wet. En de situatie in de woestijn is daarmee een uitbeelding van de situatie inderdaad onder het Nieuwe Verbond. In vrijheid, tot op zekere hoogte. Aan de andere kant wel degelijk nog een tijdelijke aangelegenheid. Op die manier wel degelijk een uitbeelding ook van onze tegenwoordige bedeling, al was het maar alleen omdat de Bijbel zelf uitdrukkelijk beschrijft hoe de situatie van Israël in de woestijn een uitbeelding is van de gemeente in onze dagen, namelijk verlost van de slavernij, uit het diensthuis uitgeleid, dat kunnen velen zo nazeggen, uit gewoonte, maar daar gaat het niet om. He? Uit het diensthuis uitgeleid en daarmee feitelijk levend onder het Nieuwe Verbond, toch nog niet echt in Canaan. We zijn nog onderweg daar naartoe en in afwachting daarvan hebben wij een leven inderdaad in de woestijn. Wij zouden immers, daar hebben we het vorige keer over gehad, onder andere, wij zouden tot hem uitgaan buiten de legerplaats en dus inderdaad, wij zijn in de woestijn uitgeleid, weet u wel. Azazel, die bok van Grote Verzoendag enzovoorts. Daarmee wordt dit Loofhuttenfeest net zo goed uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer voor ons zorgt, terwijl wij nog geen blijvende stad hebben en de toekomende zoeken. Dat weet u toch, hè? Nou, dat is de situatie onder Loofhutten, eigenlijk. Maar toegepast op Israël als zodanig, en dat zou men in de eerste plaats doen, is het een uitbeelding van de 1000 jaren waarin de Heer zelf voor dit volk zou zorgen. Dan denk ik weer, hoeveel profetieën wil u hebben waar dat allemaal staat? Dat de Heer zelf zou zorgen voor zijn volk, het volk dat hij zelf verzameld heeft, uitgeleid heeft, maar ook weer gebracht heeft in het land. Nog eigenlijk nog niet eens definitief, want dat komt pas na de jongste dag, maar in afwachting daarvan zou hij inderdaad voor het volk zorgen. Als ik het trouwens nog breder neem, dan zou ik eigenlijk moeten zeggen dat het Loofhuttenfeest zelfs de uitbeelding kan zijn, en ongetwijfeld ook is, van heel de tegenwoordige wereld, met de uitdrukking nu ontleend aan 2 Petrus 3... want hoe je dat ook keert of wendt, over de oude wereld, waarvan Egypte een beeld was, is in de tijd een oordeel gekomen over de oude schepping. De nieuwe is nog niet geopenbaard, althans niet nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dus sinds de 7 dagen van Genesis 1 tot aan de jongste dag aan toe is daar het feest van Loofhutten. En zorgt de Heer voor de zijnen. Het is vooral de tijdelijkheid van dit feest die wij onder ogen zouden zien, mede omdat daar gewoonlijk, of heel dikwijls althans, overheen gezien wordt. Maar het is een tijdelijke aangelegenheid. In hutten die ongetwijfeld voorbij gaan en die bepaald niet als comfortabele woning kunnen dienen. Maar dat is nou eenmaal wat het leven in deze wereld is voor gelovigen in het algemeen, ook voor kinderen Gods in onze dagen, ook voor Israël straks in de toekomst. Hun Loofhuttenfeest zal in de toekomst alsnog beginnen. Er komt nog wat anders bij. Ik ben zelfs geneigd nog heel andere toepassing aan het Loofhuttenfeest te geven, maar ik ben er nooit op uit om weer eens af te wijken van wat er zo traditioneel over gezegd wordt. Maar niettemin ben ik geneigd er nog een andere toepassing aan te geven en te zeggen dat het niet eens zozeer de uitbeelding is, als het nou heel specifiek wordt, hè, dat het niet eens de uitbeelding is zozeer van de 1000 jaar, hoewel het best kan, maar dat het nog veel meer de uitbeelding is van de 33 jaren die daaraan voorafgaan. Maar aangezien die 33 jaren nou eenmaal gewoonlijk, dat is een understatement, zuster, ja. Hoewel de 33 jaren gewoonlijk, zeg ik dan maar, in de commentaren niet voorkomen, wordt het feest dus daar ook niet op van toepassing gebracht. Maar het ligt natuurlijk voor ons het meest voor de hand om dit loofhuttenfeest in verband te brengen met de toekomende verlossing van Israël, waarbij het, zoals de schrift zelf zegt, niet zou uitgeleid worden uit Egypte naar de woestijn, maar waarbij het zou uitgeleid worden uit alle volken naar de woestijn. Dat heb je toch, hè? Want als er dan al een tijdelijke periode is in het bestaan van Israël onder het nieuwe verbond, dan is dat die periode van 33 jaren vanaf de officiële bekering van het volk aan het einde van de 70ste week van Daniël, vanaf Grote Verzoendag dus eigenlijk, tot aan het binden van Satan, want pas dan is het koninkrijk definitief gevestigd op deze aarde. En deze aarde is niet definitief, dat weet ik, maar het koninkrijk als zodanig wel, en daar gaat het maar om. Het is namelijk een tijdelijke aangelegenheid, en het zal u duidelijk zijn dat voor zover het volk of een deel daarvan in de woestijn zou wonen, en de Bijbel leert dat nadrukkelijk, komt die periode het best overeen met de periode van Israël in het verleden, na de verlossing uit Egypte en voordat het in Canaan aankwam. En zo sluit het dus nog veel nadrukkelijker aan bij de Grote Verzoendag. Ik hoop dat u dat begrijpt. Als het dan, als loofhuttenfeest dan uitdrukking geeft aan hoe de Heer toch voor zijn volk zorgt, zij het dan in wat tijdelijke omstandigheden, dan is dat in de eerste plaats in die 33 jaar waarin dat koninkrijk van Christus gebouwd zal worden, waarin men als het ware onderweg is naar het tijdstip waarop de koning, de Messias, hoe je dat maar zegt, zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Want ik weet niet wat u daarover in gedachten hebt, maar als wij spreken over dat de Heer zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, en dat hij alle volken aan zich onderworpen zal hebben en dat soort dingen meer, dan hebben we het niet over het tijdstip van het eind van de 70ste week, ook niet over de 33 jaar die daarop volgen, maar pas over die situatie vanaf het begin van de 1000 jaren, waarbij alle ongelovigen van de aarde zouden worden weggenomen bij het zogenaamde oordeel over de volkeren, waarbij ook Satan gebonden zou worden enzovoort. En dan pas is het koninkrijk definitief en alles wat er vooraf gaat is van tamelijk tijdelijke aard. En dan wijs ik er maar vast op, dat zeg ik voor de klanten op dinsdag, dan wijs ik er maar vast op dat zo'n gelijkenis als van de talenten in Matteüs 24 in de eerste plaats, ik wil niet helemaal zeggen exclusief, maar dan toch in de eerste plaats spreekt over die situatie, over die dagen namelijk, waarin de Heer zijn dienstknechten tot zich roept, dat is na de 70ste week van Daniël, en hen zijn goederen overgeeft. En de een geeft hij zoveel talenten en de ander weer een ander aantal talenten enzovoorts. En hij zegt doet handeling en dat soort dingen meer, totdat hij komt. En dan verdwijnt hij. Dan verbergt hij zich dus weer. Dat is inderdaad de beschrijving van die 33-jarige periode. En aan het eind van die periode komt hij terug en dan is het een kwestie van afrekenen. Want dan heeft hij zijn koninkrijk enzovoorts. Dat is de situatie eigenlijk. Ik hoop dat het een beetje redelijk bekend is. Maar de tussentijd is inderdaad de periode die voorbij moet gaan, waarin Israël de Heer zou dienen, trouw aan hem zou zijn, met uitzicht op de beloofde erfenis. Dat is eigenlijk het idee. Nou, uitgebreider zal ik daar niet op ingaan, maar dat lijkt me de meest voor de hand liggende toepassing. Want om nou te zeggen dat de situatie van Israël in de woestijn, in loofhutten, de uitbeelding is van het koninkrijk van Christus straks over Israël, dat is toch wel wat erg grof gegrepen, denk ik ten altijd maar. Het is wel zo, het kan ook zo, maar dan zou toegelicht moeten worden en zou in de eerste plaats gewezen moeten op de voorbijgaande aard van de 1000 jaren. Maar meer voor de hand ligt natuurlijk om te spreken niet eens over de 1000 jaren in de eerste plaats, maar over dat wat eraan vooraf gaat. In dat geval moet ik dan meteen maar even wijzen op vers 36 van Leviticus 23... waar staat: 7 dagen zult gij de Heere vuur offeren. Dat is de 15e tot en met de 21ste van de 7e maand. En daarna staat er op de 8e dag, niet de 8e dag van de maand, maar de 8e dag van het feest, En dat kan niet, want het feest heeft maar 7 dagen. Dat heb je toch, hè? En de 8e dag is dus de dag na het feest van Loofhutten. Er komt dus nog wat na. En dat is het aardige, daarmee worden we meteen bepaald bij inderdaad het voorbijgaande karakter van dit feest. Er komt nog wat na. Er komt iets achteraan. Namelijk, op de 8e dag zult gij een heilige samenroeping hebben. En zult de Heer vuur offeren, het is een verbodsdag, gij zult geen dienstwerk doen, enzovoort. Dat is dus weer een extra feestdag. Er wordt gewoonlijk gerekend bij het Loofhuttenfeest, maar officieel hoort hij er niet bij, maar volgt erop. En eigenlijk is dat de, het heet de slotdag van het feest, de grote dag, heet het in Johannes 12. Het heet de slotdag, de grote dag van het feest, ook in de Hebreeuwse termen. Die ken ik niet uit het hoofd, maar die hebben ook de betekenis van de slotdag Azeret, geloof ik. Maar goed, laat maar zitten. Maar de slotdag van het feest, maar in werkelijkheid, hij volgt op het feest, maar hij is het besluit van het feest en tot op zekere hoogte het hoogtepunt van het feest. Want de 7 dagen van het feest worden onderverdeeld in de eerste en daarna nog 6. Alleen op de eerste is de heilige samenroeping. De andere 6 zijn wat mindere dagen van het feest, zal ik maar zeggen. En als het voorbij is, volgt er ogenblikkelijk op deze 8e dag en dat is weer een grote dag. En die term wordt in de Bijbel daarvoor ook gebruikt. Maar het drukt heel aardig uit hoe dit feest toch een voorbijgaand karakter heeft en zijn conclusie en daarmee dus besluit vindt in deze 8e dag. En ik ben eerlijk gezegd geneigd in de eerste plaats te zeggen dat deze 7 dagen van Loofhutten primair van doen hebben met deze 33 jaar waarin men onderweg is naar het koninkrijk, omdat nou eenmaal het Loofhuttenfeest verwijst naar de situatie in de woestijn waarin men onderweg was naar het beloofde land. Die heb je toch? En dat dan dus de slotdag van het feest een beschrijving is feitelijk van de 1000 jaren. Wanneer het koninkrijk definitief gevestigd is. Heb je dat? De 7 dagen van het feest van Loofhutten staan voor die 33 jaar. Dan is men nog onderweg naar de 1000 jaren toe, zal ik maar zeggen. Want daar gaat het toch eigenlijk om. De oprichting en openbaring van het koninkrijk van Christus. En deze 8e dag is daar dan de uitbeelding van. En dat ik het met wat aarzeling steeds zeg, is gewoon omdat een dergelijk commentaar natuurlijk nergens gevonden wordt. Eenvoudig omdat men die 33 jaar helemaal niet kent. Maar in een wat breder verband heb ik er geen moeite mee om vast te stellen dat je ook die 7 dagen van Loofhuttenfeest kan toepassen op het koninkrijk, op deze aarde als zodanig. Het zij de 1000 jaren, het zij inclusief de 33 jaren die eraan vooraf gaan. En die 8e dag is dan gewoon de uitbeelding van de nieuwe schepping die daar definitief dan op volgt. Zo kan het ook. En voor zover wij Loofhuttenfeest van toepassing brengen op onze eigen tegenwoordige bedeling, wel 7 dagen voor onze bedeling. En de 8e dag spreekt dan over de opname van de gemeente en wat daarmee samenhangt. Dus als u nog eens een keer een andere datum zoekt voor de opname van de gemeente, kun je die ook nog altijd nemen. Niet dan? Maar goed, dat is tweede, derde, vierde keus, of wat het maar wezen mag. Maar het is nou eenmaal een beginsel wat uitgedrukt wordt. Daar waar men uitgaat buiten de lege plaats, daar waar men tot de Heer komt, daar waar men verlost wordt, komt men in een woestijn. Dat is een tijdelijke aangelegenheid. Het duurt weliswaar de rest van het leven lang, vandaar die 7. Het duurt de rest van het leven lang, maar het moet uitmonden in de uiteindelijke heerlijkheid die nou eenmaal beloofd is. En daar is deze 8e dag een beeld van. Nou goed. Even wat verder op dit feest. Het moet ook duidelijk zijn dat dit feest van Loofhutten eigenlijk gebaseerd is op het grote feest dat eraan vooraf gaat. Gaat er 5 dagen aan vooraf, namelijk Grote Verzoendag. Want ze worden inderdaad gewoonlijk als bij elkaar behorend beschouwd. En dat is wel aardig, want dat geeft een weerspiegeling van de situatie zoals we die kennen uit de eerste maand van het jaar, waar men vanaf de 10e het paaslam in huis zou nemen en de avond van de 14e zou het geslacht en gegeten worden. En daarna volgt pas het echte grote feest van de 15e tot en met de 21e, het feest van ongezuurde brood of het feest van Pascha. Dat wil zeggen, begint iets bij de 10e, maar op de 15e begint dan het grote feest dat daarop gebaseerd is. En zo vinden we dat hier in de 7e maand ook. De 10e namelijk een grote verzondag en dan het uitgebreide feest dat daarop volgt, de 15e tot en met de 21e en dan de 22e, de 8e dag, de grote slotdag van het feest. Dat is waarover gesproken wordt. Het tijdelijke karakter trouwens van die hut, dat we mogen blijken uit het gebruik van de term in de Bijbel. In eerste plaats namelijk het feest, wij noemen het feest van loofhutten, of in de Statenvertaling dikwijls het feest der tabernakelen. Dat is dan via het Nieuwe Testament, via het Grieks. Het Hebreeuws spreekt over het feest van Sukkot. Sukkot als meervoud van Sukkah. Sukkot, Sukkah, weet ik veel hoe je het uitspreekt. Maar meervoud van Sukkah, namelijk een hut, is de gedachte. Maar het Hebreeuwse Sukkah komt van Soch en dat betekent niet een hut, dat betekent een schuilplaats. In de eerste plaats, een schuilplaats. Het woord hut heeft dus de betekenis van schuilplaats. Eigenlijk in het Nederlands ook. Toch? Men bouwt een hut als tijdelijk onderkomen. Als men een schuilplaats nodig heeft, dan is daar in ieder geval die hut. Niet als definitieve woning, maar om je te kunnen redden in geval van nood. In Nederland komt dat misschien niet zoveel voor. Maar wij kennen, maar in het buitenland, in de bergen bijvoorbeeld, in wat ruwe terrein, daar bestaat inderdaad dat verschijnsel van schuilhutten. Die staan daar gewoon gereed. Als iemand in de buurt is, komt in moeilijkheden, kan die daar zijn toevlucht zoeken. En zeker hoog in de bergen is dat het geval. Een schuilhut. Maar eigenlijk, het woord schuilhut in het Nederlands is een pleonasme. Een hut is namelijk per definitie om te schuilen. Dat is waar het om gaat. Het is niet een slechte woning. Het is zeker geen woning. Het is een tijdelijke woonplaats voor in geval van nood. Men moet zich op een of andere wijze kunnen redden. En het idee met hutten is dikwijls dat ze er zijn en onbewoond staan en beschikbaar zijn voor degene die er behoefte aan heeft. Dat is eigenlijk het idee van het begrip hut. En dat is ook het Bijbelse idee daarvan. Ik meen dat de eerste keer dat wij dit woord tegenkomen in de schrift, daar is het in Genesis 33... waar Jacob en Esau zojuist verzoend zijn. Dat vind ik wel een aardige, want spreekt daardoor automatisch over de wederkomst van Christus. Of is het te moeilijk? Nee, Jacob als beeld van de gemeente en Esau als beeld van het Joodse volk. U weet wel, en Jacob moest dus vluchten voor Esau, uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, 20 jaar lang. Maar aan het eind daarvan worden ze met elkaar verzoend. Toch? U weet nog waar bij Jacob vandaan kwam toen. Uit Albion. Uit Laban. Toch, hè? Nou, die weer even terzijde. Maar ze verzonden zich met elkaar. Dat is een beeld van de bekering van Israël. En daarmee de samenvoeging op een of andere wijze van gemeente en Israël straks. Dat is het toch gewoon, hè? En wat er dan gebeurt, is dat Jacob zich vestigt ergens en daar hutten bouwt. Voor zijn vee en ongetwijfeld ook bronnen heeft hij daar putten. En hij bouwt er ook hutten en hij noemde die plaats Sukkot. Hutten. De schuilplaats. Dat is maar waar het om gaat. Pas je dat profetisch toe? Dat is eenvoudig genoeg. Het gaat om de verzoening van Jacob en Esau. Dat wil zeggen dat Esau zijn woede laat varen. Het is een uitbeelding van de bekering van het Joodse volk. Dan vindt inderdaad de vereniging plaats van het Joodse volk, of in het algemeen het natuurlijke Israël en de gemeente. Jacob en Esau dus, ze omhelzen elkaar. En u weet welke woorden ze uitwisselen. Die noem ik altijd, omdat je ze niet zo makkelijk vindt. Het zijn de woorden waarbij Esau zegt hoe het de afgelopen tijd vergaan is. En hij zegt, de Heer heeft mij veel gegeven. En Jacob zegt hoe het hem vergaan is. En hij zegt tot Esau, de Heer heeft mij alles gegeven. Voldoende reden tot jaloezie weer, denk ik dan. Hè? Want alles is meer dan veel, hè? Dat heb je toch, hè? Maar goed, dat is nou eenmaal het verschil tussen de gemeente en Israël. Dat is waar het over gaat. Maar daarna, in de periode die daarna volgt, ook straks in de toekomst, krijgen we de situatie van een Israël feitelijk onderweg naar definitief het koninkrijk enzovoort. De 33 jaren dus. En zo wordt de term Sukkot automatisch van toepassing gebracht op die 33 jaren, waarin Israël inderdaad verzameld wordt in de eerste plaats in de woestijn. En van waaruit het koninkrijk gebouwd zou moeten worden. Maar niettemin, het gaat dus inderdaad om een vrucht, om een vluchtplaats. In diezelfde betekenis vinden wij het woord ook met name in de psalmen. En daar wordt zelfs dat begrip soch en soeka worden naast elkaar gebruikt als synoniemen. Namelijk, er wordt gesproken over een verborgenheid, of in de zin van een verborgen plaats. En in de parallelle zin wordt gesproken over een hut. Namelijk, hij verbergt mij in zijn hut. Hij geeft mij een toevlucht in een verborgen plaats. Dan heb je die beide woorden bij elkaar, waarmee maar weer geïllustreerd wordt hoezeer die hut uitdrukking geeft aan het tijdelijke karakter en inderdaad ook aan het feit dat er buiten vijanden zijn. Het gaat er namelijk om dat de Heer de zijnen zegent, ondanks het feit dat de wereld in de praktijk geregeerd bestuurd wordt door de grote vijand en ook inderdaad vol is met vijanden in het algemeen. Dat is waar het over gaat. Een schuilplaats dus, een verborgenheid wordt het ook vertaald. Dat is wat lastig, omdat meestal verborgenheid de vertaling is van Satar. Maar verborgenheid dan in de zin van een schuilplaats. Maar, en in Jona is nog mooier, in Jona 4 namelijk. Daar weet u wel, daar heeft Jona het evangelie gepredikt aan Nineveh. Tot zijn verbijstering komt Nineveh tot bekering. Dat is wel leuk om het even aan te halen. Nineveh komt tot geloof. En Jona had zo enthousiast gesproken over nog 40 dagen en de Heer zal Nineveh verwoesten. Tenzij dan dat men tot bekering komt en hij... En wij achten met twee T's de kans niet zo groot dat dat gebeuren zou. Maar wat er gebeurde, was dat de koning tot geloof komt. De burgemeester zouden wij zeggen, broeder, ja, maar goed. Maar de koning van Nineveh komt tot geloof. En de gevolg daarvan is dat dus officieel, want daar gaat het om, officieel Nineveh tot bekering komt. Die hebben u toch, hè? Dat nog even ter ondersteuning van de gedachte dat aan het eind van de 70ste week weliswaar niet alle Joden en zeker niet alle Israëlieten tot de bekering komen, maar wel officieel de regering. En daar gaat het maar om. Dus is dat de officiële bekering van het Joodse volk, zoals de bekering van de koning van Nineveh officieel inhield de bekering van heel de bevolking van Nineveh. Lees het maar na in hoofdstuk 3 van Jona, het kan niet missen. Want het Nineveh, denk ik altijd, bekeerde zich. Maar hoe heet zoiets? De Nineveten? De Ninieten, Ninevenieten? De inwoners van Nineveh, zo redden wij ons daar dan maar weer uit. Hoewel, er was veel vee, dus toch Nineveh. Volgens het laatste vers van het boek. Maar in ieder geval, de Ninevenieten bekeerden zich. En er staat ook bij hoe het kwam. Want de koning bekeerde zich. Namens het volk en daarmee was die kwestie geregeld. Nou goed, dus Jona gaat daarna, zijn werk was gedaan. Hij gaat daarna op een berg gaat hij zitten kijken totdat Nineveh zal verwoest worden. Maar het ging niet door, want de inwoners hadden zich bekeerd. In elk geval, hij zat daar en toen bouwde hij zich een verdek, staat daar. In de Statenvertaling. Hoe dat woord daar gekomen is, vraag ik me nog steeds af. Want zo wordt de term nooit vertaald. Maar er staat gewoon, hij bouwde zich een hut. Shuka. Dat woord staat er. Een verdek. Een hut tegen de zon enzovoorts. Omdat de zon hem niet zou steken desdaags. Of iets van die naart. Want het was voor de uitvinding van de zonnebrandolie. Een hut dus. Maar het... Tijdelijke aangelegenheid. Het was ook tijdelijk, want dat is voor het eerst en voor het laatst dat je van die hut hoort in Jona 4. Want we weten nog niet hoe het met die hut is afgelopen. Ik ga het u ook niet uitleggen, want het is een beetje buiten de orde nu. Maar het gaat maar om het tijdelijke karakter daarvan. Maar ik wil u nog een andere schriftplaats lezen die ik in geen geval mag vergeten. Wat denkt u van Jesaja 1... om de psalmen verder maar even buiten beschouwing te laten. Jesaja 1. U weet, Jesaja is dat boek wat zo uitgebreid spreekt, vooral in het eerste deel. Primo Jesaja, maar vooruit. Spreekt over het gelovig overblijfsel van Israël. Er zou een overblijfsel zijn, of er zou slechts een overblijfsel behouden worden. Dat staat in vers 9 al. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Maar daarvoor staat in vers 7, uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met vuur verbrand, uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting is er als een omkering door de vreemden. En het spreekt inderdaad over het oordeel wat over met name het noordelijke rijk, de 10 stammen van Israël, zou komen in de dagen van Jesaja. Wordt het aangekondigd. En dan vers 8. En de dochter van Sion, dus het volk dus eigenlijk, de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard. En ja, een hutje in de wijngaard. Dat is nog niet zo lachwekkend overigens als een nachthutje in de komkommerhof in de rest van het vers. Maar daar gaat het nou niet over. We gaan die begrippen ook niet uitleggen. Maar waar het maar om gaat is dat dat hutje, inderdaad, dat is dit woord, het suka, dat het de uitbeelding is van het gelovig overblijfsel, een weinig, zegt vers 9, een gelovig overblijfsel van Israël, want wat het hele land en daarmee het volk betreft, zou er zo goed als niks, eigenlijk helemaal niks van overblijven, op zo'n kleine rest na, een hutje in de wijngaard. Heb je dat? Waarbij het dus inderdaad wat moeilijk wordt, in het licht van dit soort schriftplaatsen, om deze term suka in verband te brengen met het grote, wereldomvattende, duizendjarige koninkrijk van Christus over de volkeren. Begrijp je wel? Dit gaat niet over de openbaring van de heerlijkheid van Christus in zijn koninkrijk over alle volkeren. Die term het gaat veel meer over dat slechts een overblijfsel behouden wordt en door de Heer bewaard wordt. Want dat zegt vers 9 als commentaar erop. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. En de gedachte is dat dat hutje dus de uitdrukking is van hoe de Heer ondanks alles zorgt voor die zijnen, voor de zijnen, namelijk voor die enkelingen uit het hele volk die inderdaad tot geloof komen. Bovendien, de verwijzing naar Sodom en Gomorra lijkt me duidelijker, want uit heel Sodom en Gomorra werd slechts de familie van Lot gered. En de aangetrouwde nog niet eens, zuster. Toch? Maar Lot en zijn twee dochters. De aangetrouwde bedoel ik zijn vrouw mee. Maar goed. Zijn schoonzoon ook niet, geloof ik, hè? Nee, inderdaad. Goed, nou goed, daar hebben we nog verder niet over. Nee, natuurlijk niet. Maar dat leggen we hem niet uit, hoor. Nou, kunnen we niet doen. We zouden het vanavond netjes houden. Nou goed, maar een hutje dus als uitdrukking van... Niet iedereen begrijpt hem. Hutje dus als uitdrukking van een gelovig overblijfsel, terwijl wel degelijk een oordeel gekomen is over de rest van het volk. En diezelfde betekenis heeft het ongetwijfeld ook in hoofdstuk 4 van Jesaja. Waar boven staat, boven hoofdstuk 4 van Jesaja, van het Messiaanse heil, enzovoorts. En er staat dat de Heer zal afgewassen hebben in vers 4. Nee, laat ik vers 3 lezen. Er staat, het zal geschieden dat de overgeblevenen in Sion, en de term overgeblevenen en overgelaten en overblijfsel en hoe het allemaal heten mag, duidt altijd op een minderheid, een klein deel, een minderheid van het volk dat uiteindelijk zal overblijven, namelijk behouden worden. En er staat dus, het zal geschieden, vers 3, dat de overgebleven in Sion, namelijk de overgelatene in Jeruzalem, is uiteraard synoniem, hè, zal heilig genoemd of geheten worden. En ieder die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Als de Heer zal afgewassen hebben, de drek der dochteren van Sion en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit dezelfde midden, door de geest des oordeels en door de geest der uitbranding. Dat kan natuurlijk alleen maar slaan, in laatste instantie, op de grote verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En daaruit zou een deel overblijven of overgelaten worden, zegt vers 3. En dan vers 5. En de Heere zal over alle woningen van de berg Sion en over haar vergaderingen scheppen een wolk desdaags, en een rook, namelijk een rook, en de glans eens vlammende vuurs des nachts. Dat is de reden waarom wij geloven. Nou, niet zo sterk, maar wij denken, laat ik het zo zeggen. Dat is de reden waarom wij denken dat als dat overblijfsel verzameld wordt straks buiten Jeruzalem, in de woestijn, in Azal, dan wel gewoon in Petra, dat daar inderdaad die wolkolom zal verschijnen. Want dit is toch gewoon, als je dat letterlijk neemt, is dat toch gewoon de aankondiging daarvan. Een wolk des daags en een vuurkolom des nachts, los van de geestelijke betekenis. En dan einde van vers 5. Want over alles wat heerlijk is, maar dat is dit overblijfsel, in de woestijn kennelijk, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. Een bescherming. En dan meteen, en of namelijk, daar zal een hut zijn. Tot schaduw des daags tegen de hitte. Hoezo, Jona? Er zal een hut zijn. Tot bescherming des daags tegen de hitte. En tot een toevlucht. En tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen. Nou, dit zijn de termen die we in de psalm ook dikwijls tegenkomen. En ook daar wordt het woord soeka gebruikt. Net als hier in vers 6. Maar er staat bij wat het voorstelt. Een beschutting. Niettemin nog een tijdelijke aangelegenheid. En dat betreft dan inderdaad een gelovig overblijfsel uit Israël. Vandaar dat ik dus toch redelijk nadrukkelijk zeg dat men dat loofhuttenfeest in zijn meest specifieke toepassing genomen zou toepassen op de situatie van Israël straks na de 70e week van Daniël en zelfs nog voor de 1000 jaar. In breder verband past het op, zoals gezegd, de dagen van Adam tot de jongste dag aan toe. Maar men zou het in het juiste verband moeten plaatsen. Het gaat erom dat degenen die de Heer aanroepen door de Heer ook inderdaad beschut zouden worden. Bescherming zouden krijgen. Dat men verborgen zouden, dat gelovigen verborgen zouden worden in zijn tenten. Of hoe dat maar heten mag. Een tijdelijke aangelegenheid, dat heb u toch, hè? En dan zal ik u nog eens wat zeggen. Want hierna wilde ik u laten lezen de uitspraak in Amos. Amos 9. Vers 11. Het moet een bekende tekst zijn, omdat die in het Nieuwe Testament aangehaald wordt. Bijzonder nadrukkelijk en essentiële wijze. Maar goed. Amos 9, waar staat in vers 11? Nou, ik lees vers 10 even mee. We hebben het nou toch voor ons, komt niet alle dagen voor. Er staat, alle zondaars van mijn volk zullen door het zwaard sterven. Die daar zeggen, het kwaad zal tot ons niet genaken, nog ons overkomen. Lees ik even mee voor degenen onder ons die denken dat alle Israëlieten dan wel alle Joden vanzelf wel behouden worden. Maar zo zijn er nog veel meer, hoor, zulke uitspraken. Alle zondaars mijns volks, even tussendoor. Alle mensen zijn zondaren. Ook alle Joden, zei Paulus in Romeinen 3. In het bijzonder, zodat mochten er uitzonderingen zijn, dan is het omdat mensen tot geloof komen en waarbij hun geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Dat begrijp je toch? Zodat ook hier staat dat alleen gelovigen zullen behouden worden, maar gewone zondaren absoluut niet. Integendeel, ze zullen juist, en bij die gelegenheid, in de dagen van de wederkomst van Christus, sterven, want zij zouden niet het koninkrijk binnengaan. Maar daar staat dan, vers 11, want daar ging het om, te dien dagen zal ik... Dat is in de laatste dagen, zegt Jacobus in Handelingen 15, als hij dit aanhaalt. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En ik zal haar reten vertuinen. Het is lang geleden dat ik reten vertuind heb, denk ik, bij zulke uitdrukkingen altijd. Maar vooruit, hè. Leuke oefening Nederlands, hè. Reten, namelijk scheuren in de wand of wat er maar wezen mag. Maar ze zullen vertuind worden in de zin van zullen weer dichtgemaakt worden. He? Nou goed, ik zal haar reten vertuinen. En wat aan haar is afgebroken, weder oprichten. En zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Nou zijn wij geneigd te zeggen, ik ook hoor, vooral als we deze uitspraak lezen in Handelingen 15, om te zeggen dat het hier gaat om de om het herstel van het koninkrijk van David, kortom, om een duizendjarig rijk. Zo van, zoals Jacobus het zegt, de Heer verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat blijkt de gemeente te zijn. En daarna zal hij wederkomen en de vervallen hut van David wederoprichten. Dan citeert hij dit vers. En dan zeggen wij, heel populair en kortheidshalve, nou ja, eerst zal hij een volk verzamelen uit de heidenen, dat is de gemeente. En daarna pas zal hij zijn koninkrijk op aarde openbaren en dus zit op de troon van David in Jeruzalem en al dat soort dingen meer. Maar is het dan niet een wat merkwaardige beschrijving van de troon van David hier? De vervallen hut van David. Nou ja, in het gunstigste geval is het dus een hut die er keurig bij staat, die helemaal niet vervallen is, enzovoorts. Dan heb je een hele nette hut, maar een hut blijft nog altijd gewoon een tijdelijk onderkomen. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat ik denk dat deze uitspraak niet primair van toepassing is op de duizend jaren als zodanig, waarbij de Heer in Jeruzalem een positie zal hebben op de troon van zijn vader David. Dat is dus gewoon in de duizend jaren, als de grote koning, zal ik maar zeggen. Maar dat het veel meer in de eerste plaats een verwijzing is naar de dagen die daaraan voorafgaan. De dagen namelijk waarin een begin gemaakt zal worden aan het herstel van dat koninkrijk. Het eerste wat er gebeurt is dat deze hut, de tijdelijke onderkomen, inderdaad hersteld zal worden. En daarmee ben ik niet in Jeruzalem bij het koninklijk paleis, maar ben ik in de woestijn bij een hut. Een tijdelijke woning. Hebben die nog? De vervallen hut van David. Dus dat is na de 70ste week, maar nog niet bij de aanvang van de duizend jaar. Kijk ook maar waarom het gebeurt. Er staat, ik zal die hut, dat tijdelijke ding, zal ik, dus vervallen geraakt in de loop der eeuwen. Nou goed, die zal ik weder oprichten, als in de dagen van ouds. En dan opdat zij erfelijk bezitten. Dat is het doel ervan. Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom. Dat vind ik een heel aardig in dat verband, want dat bevestigt zonder meer de gedachtegang. Want de plaats in de woestijn waar de Heer zich zal melden, van waaruit, Azal dus, hè, Petra, van waaruit hij zijn koninkrijk zal bouwen en uiteindelijk zal brengen over alle volkeren, die is inderdaad gelegen in Edom, bij Esau dus. En Edom is prompt het eerste wat hier genoemd wordt. Zodat als je vraagt, waar staat die hut, dan ben ik geneigd te zeggen, in Petra. Maar als u zou vragen, waar staat het paleis? Dan zeg ik, ja, dat staat in Jeruzalem. Al of niet letterlijk, maar zoiets, hè. Goed. Opdat ze erfelijk bezit het overblijfsel van Edom en al de heidenen die na mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. En als het dan toch gaat om het overblijfsel, gelovig overblijfsel, uit al de heidenen, dan is het des te opmerkelijker dat daarbij dan toch eerst de naam van Edom genoemd wordt. Want dat betekent dus gewoon dat de onderwerping van al die heidenen aan de Heer Jezus Christus begint bij Edom, of zelfs in Edom. En dat deze hut gezocht zou moeten worden, inderdaad niet in de eerste plaats in Jeruzalem, maar in de woestijn, inderdaad. En daarmee bevestigt de gedachte dat het loofhuttenfeest eigenlijk de smalle toepassing, de uitbeelding is van de situatie van dit volk, weliswaar na de 70ste week van Daniël, maar nog steeds niet in het geopenbaarde heerlijke koninkrijk van Christus in Jeruzalem. Bovendien, talloze profetieën spreken over de situatie van Jeruzalem straks in diezelfde dagen waarvan gezegd wordt, bid voor de vrede van Jeruzalem enzovoorts. De dagen waarvan gezegd wordt dat de Heere Jeruzalem zou beschutten en beschermen en hoe het maar heten mag. Voor dat verband zou ik natuurlijk moeten lezen Zacharia. Bijvoorbeeld dan Zacharia 9. Ja, ik moet straks naar hoofdstuk 14 natuurlijk, want daar wordt het loofhuttenfeest genoemd. Maar ik hou het maar even op hoofdstuk 12 in de eerste plaats. Waar staat in vers 5 bijvoorbeeld, Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen: de inwoners van Jeruzalem zullen mijn sterkte zijn en de Heere der Heerscharen hun God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven, hoogstijders. En zij zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats. Te Jeruzalem. En de gedachte is dat daarbij, dat bij deze gelegenheid, in elk geval vanuit het Joodse volk, want daar gaat het over, de leidslieden van Juda, dat in elk geval vanuit het Joodse volk een oordeel gebracht zal worden over de volkeren rondom. En dat terwijl zij als rugdekking hebben Jeruzalem, dat bezig is hersteld te worden. En terwijl wellicht de heidenen zich keren tegen Jeruzalem, zullen over die heidenen oordelen komen, gebracht door de Joden, met het resultaat dat Jeruzalem nog, en voor altijd eigenlijk, zal blijven in haar plaats. Te Jeruzalem namelijk. Dat betekent dat dit op geen enkele wijze overdrachtelijk te nemen is. Want wat is de plaats van Jeruzalem? Wij zeggen, nou, de hemel bijvoorbeeld. Maar hier in deze uitdrukking uiteraard niet. Jeruzalem zal blijven in haar plaats. Te Jeruzalem. En de Heere, vers 7, zal de tenten van Juda, leuk hè, tenten. De Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschutten. En die die onder hen struikelen zou, zal te dien dagen zijn als David. En het huis Davids zal zijn als scholden, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. En het zal duidelijk zijn dat dit niet de beschrijving is van de situatie in de 70ste week, want die eindigt met de verwoesting van Jeruzalem. Het is ook niet de situatie in de 1000 jaren, want dan zal vrede zijn. En dus is het de situatie precies daartussenin. De dagen waarin een gelovig overblijfsel vanuit de woestijn gebracht zal worden naar het land om inderdaad Jeruzalem te bouwen, dat onder vijandschap van volkeren van rondom wellicht, maar de Heere zou Jeruzalem beschutten. Nou goed. Want de Heer zal hen een geest geven enzovoort. Maar dat staat in de rest van dit hoofdstuk. En hoofdstuk 13 en 14, daar gaat het allemaal over. Maar helemaal aan het eind van het Bijbelboek, in Zacharië 14, gaat het verhaal feitelijk verder. Namelijk in vers 14 bijvoorbeeld. Zacharië 14, vers 14. Ook zal Juda te Jeruzalem strijden en het vermogen aller heidenen rondom zal verzameld worden. Goud en zilver en klederen in grote menigte. Alzo zullen ook de plagen der paarden, de muildieren, de kevel en de ezel en alle beesten zijn die in diezelfde heerlegers geweest zullen zijn, gelijk geen plagen geweest is, enzovoorts. En dan, en het zal geschieden dat al de overgeblevenen van al de heidenen, want niet alleen uit Israël, maar via Israël zal ook uit de heidenen een overblijfsel zijn. Dat is het overblijfsel dat uiteindelijk koninkrijk de 1000 jaren zal binnengaan. U weet wel, dat zijn de schapen. En niet de bokken, uit Matthäus 25. Toch? Nou goed, daar hebben we binnenkort hopelijk over. Daar staat dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden. Mijn juffrouw Nederlands rekende dat fout. Net als stof te zuigen. Ja, precies. Ja, ook fout. Om aan te bidden is namelijk om te aanbidden. Hè? Om aan te bidden de koning. Let op dat hij hier de koning, niet Messias de vorst, Messias de koning. Om aan te bidden de koning, de Heer der Heerscharen. En om te vieren het feest der loofhutten. In de praktijk betekent, dat is een van de weinige zeer concrete uitspraken over de 1000 jaren. In de praktijk betekent dat dat elk jaar in Jeruzalem het feest der loofhutten zal gevierd worden en dat alle volkeren daarbij vertegenwoordigd zullen zijn. Nou, niet alle mensen uiteraard, want dat gaat moeilijk, denk ik. Maar wel, je kunt natuurlijk een delegatie van elk volk sturen naar Jeruzalem om daar het feest van Wolfhutten te vieren. Dit is eigenlijk dan ook de schriftplaats waaruit men zo zonder meer concludeert dat het feest van Wolfhutten wel degelijk de uitbeelding is van de duizend jaren, want het is in de duizend jaren. Dat begrijp je toch hopelijk. Maar dat wil niet zeggen dat het de enige toepassing is of de meest voor de hand liggende. Maar het is er een en het is een Bijbelse. Namelijk, men zal van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de heer der heerscharen, om te vieren het feest der loofhutten. En het zal geschieden zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem om de koning, de heer der heerscharen, te aanbidden. Zo zal er over hen lieden geen regen wezen. Er worden maatregelen getroffen. En indien het geslacht der Egyptenaren over welke de regen niet is, niet zal optrekken, zodat je maar weer ziet dat wat voor omstandigheden er ook zullen veranderen in de natuur of in de wereld in het algemeen, het kenmerk van Egypte blijft bestaan en het regent er niet. Dat is natuurlijk makkelijk voor diegenen die in de duizend jaar op vakantie willen. Als je zeker wil zijn van zon en geen regen, dan moet je dus naar Egypte. Maar dat even terzijde, piramides kijken, dus we komen er toch nog een keer. Ik ben er nog steeds erg nieuwsgierig naar. Maar goed. Maar er staat, als de Egyptenaren niet komen, ja, dan kun je ze moeilijk straffen met dat het niet zal regenen. Dus in de plaats daarvan komen er dan allerlei plagen, staat er dan. Want men is min of meer verplicht om in de duizend jaar, inderdaad jaarlijks, dat loofhuttenfeest te vieren. Zodat je maar weer ziet dat die duizend jaren inderdaad nog steeds een tijdelijk karakter hebben. En dat men via het loofhuttenfeest er ook bij bepaald wordt dat het de Heer zelf is die voor de mensheid en zelfs voor de wereld zorgt, dat heel deze oude wereld tot aan de jongste dag aan toe een tijdelijk onderkomen is waarin de Heer zou zorgen. En dit verschijnsel van die regen, die trouwens op vele plaatsen genoemd wordt, drukt dat uit. De gedachte is namelijk wel degelijk dat bijvoorbeeld in Israël, waarbij de vroege regen niet valt, maar alleen de spade, dat in Israël zelf de vroege regen straks ook weer zal vallen. De Heer zelf bepaalt dan de seizoenen, dus het is voor Nederland ook nog hoop, denk ik altijd. Al ben ik bang dat in de duizend jaren Nederland volkomen onbewoond zal zijn en gewoon zal worden teruggegeven aan het water. Maar hoe ik daar nou weer bij kom, dat vertel ik u wel een andere keer. De gedachte is namelijk dat hier sowieso geen mensen horen te wonen. Hè? Ik moet je tegen Pronk zeggen, maar laat me zitten. Maar dat is nou eenmaal zo. Het is niet aan heidenen gegeven en het is ook, het is weliswaar aan Israël gegeven, maar dat is ook een tijdelijke aangelegenheid. En in de toekomst is dat niet meer aan de orde. Dus ik vrees dat heel de Nederlandse bevolking verdwijnt. Dat is jammer van die dijken die ze net opgehoogd hebben. Dan, maar, en van de Delta werken, broeder, ja, dat, inderdaad. Maar goed, het is nou eenmaal een tijdelijke zaak. Maar niettemin, men zal in die dagen het loofhuttenfeest vieren, want de gedachte is dat, hoewel het duizend jaar duurt, niets daarin vanzelfsprekend is. Integendeel, het is de Heer die bescherming zal bieden. Maar daarmee zijn we helemaal aan het eind feitelijk van deze geschiedenis. Eén ding moet ik trouwens nog aanhalen, want ik zat bijna vergeten. Uit Johannes 7 namelijk. Johannes 7, waar de Heer opgegaan is naar het feest der loofhutten, zet 1. Hoe komt men erop? Dat is Johannes 7, vers 3. Waar staat in vers 1? Na deze wandelde Jezus in Galilea, uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. In het land der Kelten betekent het, maar vooruit. Hij wandelde in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. En het feest der Joden, namelijk de huttenzetting, via het Grieks een beetje een raar woord, maar het feest van Sukkot dus, was nabij. En toen zeiden zijn broeders tot hem: vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen. Hebben die nog? Dat is leuk, hè? De Heer in Galilea is een uitdrukking van verborgenheid en daarmee van onze bedeling. Hier staat het eigenlijk gewoon, hè. Maar hij ging niet. Dat wil zeggen, zijn broeders gingen, maar hij bleef in Galilea, vers 9. Maar na verloop van tijd staat het toch in vers 10. Maar als zijn broeders opgegaan waren, toen ging hij ook zelf op tot het feest. Niet openlijk, maar als in het verborgen. Hoe hij dat deed, weet ik niet. Want hij ging toch, hè. Maar als in het verborgene, daar gaat het erom. Want de verborgen toepassing van het loofhuttenfeest is natuurlijk die op onze dagen. Waarin wij deel hebben gekregen aan het koninkrijk van Christus. Waarbij de Heer ons niet verlaat en ons niet begeeft. Waarbij de Heer ons alles geeft wat wij nodig hebben enzovoort. Voor ons zorgt, terwijl we in de woestijn zijn en zijn gekomen tot hem. Nou goed. Maar de Heer ging toch naar Jeruzalem in het verborgene. En toen vroegen ze, waar is hij? Nou, toen gebeurde daar van alles. Maar dan staat er uiteindelijk in vers 37. Nee, vers 34 eerst. Waarin de Heer uitdrukkelijk spreekt over de dagen waarin wij inmiddels leven. Hij zegt, gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden tot elkander, waarheen zal deze gaan? Dat we hem niet vinden zullen. Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Mijn antwoord is, ja, dat is wat hij zou doen. Maar ik bedoel het uiteraard niet al te letterlijk. Maar inderdaad, in het algemeen, de Heer zelf, de zaligheid als zodanig, is inderdaad naar de heidenen gegaan. Dat is inderdaad zo. Maar meer kan ik er nou zo gauw niet van zeggen. Maar ze vragen dus, wat is dit voor een reden, vers 36, die jij gezegd heeft, gij zult mij zoeken en mij niet vinden, en waar ik ben, kunt gij niet komen. Einde van verhaal. Vraag. Maar het is een vraag naar onze dagen waarin de Heer zich verbergt. En waarin het koninkrijk verborgen is. Het zij in de hemel, het zij onder de heidenen. Nou goed, en dan staat er, vers 37, en op de laatste dag, de grote dag van het feest, en begrijp je goed, dat is niet de zevende dag van loofhutten, maar het is de achtste dag, de slotdag dus, de dag na het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn binnenste vloeien. En er staat er zelfs bij, en dit zeide hij van de geest die welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Met andere woorden, dit is een profetische uitspraak. Maar de aardigheid ervan is, dat de Heer spreekt over water waarvan men zou drinken, opdat men niet meer dorst zou hebben, water in overvloed. Het thema trouwens ook uit hoofdstuk 4 van ditzelfde Johannes-evangelie. En toen was het water in Samaria. Maar iets wat er niet bij staat, maar wat wij zouden moeten weten, omdat het interessant is, is dat tot de belangrijke procedures, rituelen van het loofhuttenfeest, behoort het ritueel van het gieten van het water. Hoe je dat in Nederland zegt, weet ik niet, maar ik vertaal het maar zo. Het gieten van het water, want dat is wat men deed op het loofhuttenfeest. In het bijzonder op de eerste dag en voor zover ik weet ook inderdaad op deze achtste dag. Men haalde namelijk water via de waterpoort waarover wij vorige keer gesproken hebben, omdat die voorkwam in Nehemia. Het volk verzamelde op de straat voor de waterpoort. Nehemia las de wet voor, weet u nog? Ze hebben gezegd, ja, waterpoort, er haalt men water door. Dus dat water is een beeld van de wet die daarvoor gelezen wordt. Maar op het loofhuttenfeest gebeurde iets dergelijks. Men haalt water uit de Gihonbron, net ten zuiden van de Tempelberg, zal ik maar zeggen, voor het gemak. En men haalde trouwens ook wat water uit de Kedron aan de oostzijde. Nou goed, ga ik maar niet verder op in. Maar men haalde water en het werd dan uitgegoten bij of rondom en voor een deel op het brandofferaltaar. Dat was een plechtige gebeurtenis van het watergiet. Dat gebeurde in de dagen van wat men dan noemt de Tweede Tempel. De dagen van de Heer Jezus dus ook. En wat het uitbeeld is uiteraard de overvloed van het woord Gods. Het leven dat door het woord Gods gegeven wordt. Want water is nou eenmaal een uitbeelding van leven. En in het bijzonder van het woord Gods. De andere procedure, andere ritueel, wat we ook niet in de Bijbel vinden, maar wat wel degelijk een belangrijke rol speelde, is dat men op de avond van de eerste, en misschien ook die van de slotdag, maar dat weet ik niet zeker, dat men op de avond van de eerste op een of andere wijze in optocht het hele tempelgebied verlichtte met fakkels en met een stel gouden kandelaren die daar neergezet werden enzovoorts. Zodat men vanuit Jeruzalem, dat om de berg Moria, om de tempelberg gebouwd was, om zo te zeggen, zag men altijd dat licht, ook 's nachts zag men het licht van de top van de berg. Maar de aardigheid is, dat licht een beeld is van het woord van God en van leven, maar dat water ook een beeld is van het woord van God en van leven. Het ene gebeurt overdag in het zicht van de stad, het andere gebeurt 's nachts eveneens in het zicht van de stad. Maar het bijzondere is dat deze beide dingen een belangrijke rol spelen in de typologie hier in het Johannesevangelie. Want aan de ene kant gaat het in het Johannesevangelie over water, het hele Johannesevangelie door. Aan de andere kant, ook het hele evangelie van Johannes door, gaat het over licht. En beide staan in een rechtstreeks verband dus met het feest van loofhutten. En dus van de komst van een koninkrijk wellicht, maar dan toch in zijn tijdelijke vorm. Het is ongetwijfeld daarnaar waarheen de Heer Jezus verwijst als hij zegt: zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En het is een autoriteit op dit gebied die zegt: nou, waarschijnlijk was het zo dat juist op die dag, als men bezig was met die procedure, met het ritueel van het gieten van water, en het duurt heel lang met allerlei gebeden, lofzangen zingen en weet je veel, waaronder het Hallel weer, waar we het vorige keer ook over gehad hebben. Dat terwijl dat gebeurt, kennelijk de Heer Jezus de orde verstoort en luidkeels roept: indien iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En dat terwijl de priester daar water staat te gieten bij de, op de tempel en rondom het brandofferaltaar. Hebben we die? Dat denken wij niet meteen aan, maar dat verband is er wel. Of het erg provocerend gebeurde, weet ik niet. Maar in ieder geval, het had wel resultaat. Want het resultaat was dat sommigen zeiden: deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: deze is de Christus. En anderen zeiden: nee, dat is de Christus niet, want die komt niet uit Galilea. Maar dat was natuurlijk in meer dan één opzicht een hardnekkig misverstand. Waar ik het maar bij laten wil, de gedachte is gewoon dat al deze feesten op rij uitdrukking geven in het algemeen aan de heilshistorie en aan de belangrijke heilsfeiten, want dat is wat het is, waarbij in laatste instantie dit feest van loofhutten en de daaropvolgende slotdag de uitdrukking zijn van de 1000 jaren en wat er daarna op volgt, namelijk een nieuwe schepping als zodanig. In die zin is deze slotdag feitelijk inderdaad de grootste dag van het feest, omdat hij erop volgt en feitelijk uitdrukking geeft aan dat het tijdelijke verwisseld wordt met het eeuwige. En dan bedoel ik een keer niet de dood, maar ik bedoel precies andersom uiteraard. Het vergankelijke wordt namelijk verwisseld voor het onvergankelijke. En wat de heilsgeschiedenis betreft is het uiteraard van toepassing op de jongste dag. Past men iets smaller toe, dan is het zoals gezegd de uitdrukking van de opname van de gemeente, wanneer we het verhaal op onze dagen van toepassing brengen. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Ik wil het voor vandaag hierbij laten, om wellicht nog een volgende keer nog het een en ander aan vragen die ik toch gekregen heb te beantwoorden. Maar dat weet ik nog niet zeker. We zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank te mogen leven in uw hut. Dat u ons verborgen hebt in uw schuilplaats, in uw verborgene plaats en zelfs in de hemel zelf. Wij danken u, Vader, dat wij mochten uitgaan buiten de legerplaats, weliswaar in de woestijn, maar niettemin tot hem die ons leven geschonken heeft en die ons reinigt van alle ongerechtigheid. Wij danken u, trouwe Vader, dat we ons bezig mochten houden ook met deze oude feesten op uw kalender, waarin feitelijk uw heilswerk uit heel de wereldgeschiedenis wordt samengevat. En we danken u in het bijzonder dat wij aan dit werk deel mogen hebben. Dat we door de rijkdom van uw genade inderdaad verlost zijn geworden van deze oude wereld. Van de vergankelijkheid van deze oude wereld. Ook van het zuurdezen. En dat we mogen leven inderdaad in overeenstemming met uw woord. In onderdanigheid, onderwerping aan uw woord. Wij danken u dat we ons pad mogen laten verlichten door dat woord dat licht is. En dat we inderdaad leven hebben ontvangen in onze sterfelijke lichamen. Door dit woord dat leven is. We danken u dat we mogen drinken aan deze eeuwige bron. Mogen drinken van dat water des levens. Deel mogen hebben aan die geest de welke ontvanger zouden, degene in u geloven. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn op deze middag. Bepaald mochten worden in het bijzonder ook bij deze dingen die haast geschieden moeten. Wij bidden u, Vader, of u ons wil bewaren in de dagen die voor ons liggen. Of u ons inderdaad wil bewaren voor de duisternis van de wereld. Opdat we inderdaad slechts zouden wandelen in uw licht en onze verwachting, onze hoop, ons vertrouwen zouden vestigen op de beloften die u ons gedaan hebt en die u ook geïllustreerd hebt in deze tekenen en deze gezette hoogtijden. Wees u zo ons nabij dan, Vader, uit uw genade en uit uw kracht, om Christus wil. Amen.